Ik zit in Amsterdam. Damsco heb ik deze week geleerd in straattaal. En daar komen we straks nog uitgebreid over te praten met Hassan Bahara, de schrijver van het radioboek Het leven in flat nummer 5. En ook van de roman Een verhaal uit de stad Damsco. Je naam doet vermoeden dat je in ieder geval Marokkaanse roots hebt.
Ja, ik heb inderdaad Marokkaanse roots. Ik ben ook in Marokko geboren.
En daarna lang gewoond? Of?
Nee, ik was 2 maanden oud toen ik naar Nederland kwam. Dus ik ben er echt alleen maar geboren.
Geboren, ja. Ja. Voel je je daardoor Nederlander meer dan Marokkaan? Of heb je een menggevoel?
Ja, meer menggevoel. Nederlandse Marokkaan is het volgens mij.
En qua schrijven, hoe zou je dan liefst omschreven willen zien? Ook Nederlands-Marokkaanse schrijven? Of zeg je, doe niet zo moeilijk, ik ben Nederlands?
Ik denk toch Nederlandse schrijven. Ik schrijf in Nederlands, dus ik ben een Nederlandse schrijver, ja.
En dat schrijven, dat doe je al een aantal jaar. Is het iets wat je altijd ambieerde?
Nee, niet zozeer. Ik denk dat ik pas echt met serieuze plannen rondliep op mijn 19e. Het is niet van dat ik op mijn 12e al, zoals sommigen dat doen, agendas bijhield of boekjes schreef. Nee, ik ben pas echt begonnen met schrijven toen ik 19 was.
En hoe kwam dat?
Ja, dat kwam gewoon waarschijnlijk ook door de boeken die ik las en zo. En op de middelbare school. En op een gegeven moment krijg je het idee dat kan ik ook, dat kan ik beter, dat wil ik ook.
Maar dan zeg je al een aantal dingen waarvan een hoop mensen zeggen middelbare school, boeken lezen. Ja. Wij horen altijd dat dat niet gebeurt. Jij las wel. Wat las jij dan dat jou triggerde?
Ja, dat hoor ik steeds vaker, dat niet zo veel meer gebeurt. Maar toen hadden we gewoon lijsten die je moest lezen. En ik had Nederlands, Engels en Duits. En daar zaten de meest uiteenlopende boeken bij. Van Oscar Wilde tot Slauerhof en Goethe en dat soort boeken.
Ja. En was er ook één boek waarvan je zei, toen zag ik het licht?
Maar misschien niet zozeer één boek in het bijzonder. Het was volgens mij de hoeveelheid aan literatuur, omdat het zo uiteenlopend was.
De variatie.
Ja.
En je zei al, toen dacht ik, dat kan ik beter.
Ja.
Nou ja, dat is een mooie manier om te gaan schrijven natuurlijk. Ja. En wat was het waarvan je dacht, dat kan ik beter in zijn geheel?
Nou, niet in zijn geheel, maar dan las ik een boek. Dat weet ik nog heel sterk, dat ik iets van Boudewijn Boeg las. En dat was natuurlijk wel een naam die wel bekend was. En toen ik uiteindelijk een boek van hem las, dacht ik van, nou, was dit het? Erg hoogmoedig, maar...
Ja. En toen pakte je de pen en toen ging je een weg die meerdere schrijvers met Arabische wortels hebben gedaan. Je deed mij aan een prijsvraag, de El Hijra Literatuurprijs. Die is jaarlijks, al een aantal jaren. En hoe kwam je ertoe om daaraan mee te gaan doen? Was dat nadat je dat besef had van, goh, dat kan ik beter? Ik ga het eens proberen.
Nou, het was eerst zo. Voordat ik meedeed aan de Hijra, publiceerde ik wel eens, weet je, je had van die, toen destijds van die e-zines, literaire e-zines. Op internet. Ja. En daar stuurde ik ook wel verhalen. En er werd er wel eens wat op gepubliceerd. En voordat ik de Hijra won, werd ik ook al benaderd door een uitgeverij. Maar ik dacht van, ja, dat is een beetje te vroeg. En toen kwam... dacht ik van, ja, laat ik het maar eens meedoen. En ik won hem ook uiteindelijk. Ja.
Met wat voor verhaal, weet je? Kun je dat vertellen?
Ja, dat is het verhaal Zakaria. Dat gaat over een jongetje. En dan beschrijf ik een dag uit zijn leven op school.
Ja. En de tweede keer?
De tweede keer was over 2 krantenbezorgers. Ging dat. Ja.
2 keer gewonnen en toen dacht je, nu ben ik klaar voor het grotere werk?
Ja, dat was al het eerste keer dat ik... Ik weet nog dat het eerste keer dat ik won was in... Toen was Boekenweek thema Tussen 2 culturen, volgens mij heette dat toen. En toen was er behoorlijk wat vraag naar allochtone schrijvers. En ik werd ook natuurlijk door verschillende uitgeverijen benaderd. Maar ik hield dat een beetje af. Ik vond mezelf ook te jong en niet echt rijp genoeg om te schrijven. Of vast met een boek te komen.
Ja.
Dus ik hield dat een paar jaar af. En totdat ik dacht van, ja, het is nu wel tijd om een boek te publiceren.
Ja. En toen kwam er ook nog een vraag voor een radioboek. En dat werd Het leven in flat nummer 5. Is dat in de lijn van wat je al schreef qua onderwerp?
Ja, dat is denk ik wel heel sterk echt in de lijn van Damsco. Het gaat over jongeren, migranten, jongeren die in... gemeenschappen leven die mono-etnisch zijn, duidelijk in een gemeenschap leven die min of meer afzijdig leeft van de autochtone, het land van waar ze wonen.
Ja. Ja. En is dat een gemeenschap die jij zegt, die ken ik omdat ik daar zelf in zat? Of je kent hem omdat je hem wel ziet?
Die ken ik omdat ik er zelf in zat, absoluut. Ja, ja. Ja. Ik ben zelf in Amsterdam-West opgegroeid. En voornamelijk gewoon met Marokkaanse en Turkse jongere families. Dus dat, het is een wereld die ik heel goed ken. Ja. Ja.
Dit is gesitueerd buiten Nederland, hè?
Dit is buiten Nederland. Dit moet zich dan afspelen in een Franse, Parijse voorstad.
Ja.
Ja. Ja, wat ik wel heb willen laten zien in ieder geval, want dit verhaal had ik geschreven toen ik destijds zelf naar Clichy-sous-Bois was geweest in de Parijse voorstad, om daar een reportage over te schrijven voor een nieuwe revue.
Naar aanleiding van de rellen zeker? Na de rellen?
Nou, dat is echt 2 jaar na de rellen. Ja. En toen behoorlijk schokkend, die flatgebouwen die echt in een deplorabele staat daar verkeren en... Maar tegelijkertijd was het ook heel erg intrigerend. Want het was toch zoiets bizars. Dat er bijna een soort oorlogsgebied in een heel welvarend deel van Frankrijk. En die contrasten. Want als je dan even 5 kilometer uit Clichy-sous-Bois bent, ben je echt in een prachtig gedeelte van Frankrijk. En dat, weet je, dat contrast wil ik heel sterk neerzetten.
En dat is daar erger dan hier in Nederland?
Oh, absoluut. Ja. Als ze dan over hier hebben over Parijse toestanden. Nou, God verhoede dat het ooit zo ver mag komen. Daar is het echt zijn ze veel, veel erg aan toe. Ja.
Dan denk jij op zo'n moment van ze weten niet waar ze het over hebben eigenlijk.
Ja, zonder de problemen hier te bagatelliseren. Maar je kunt het is onvergelijkbaar naar mijn idee. Ja.
In welk opzicht?
Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen in fysiek opzicht. Als je kijkt alleen naar die woningen, een flat, weet je, waar de lift het 2 jaar niet, al 2 jaar niet meer doet. Waar je, ik weet niet hoeveel thuisjes elke dag op en af moet lopen. Waar wordt gedeeld in de portieken. Ik heb veel gekke dingen gezien in Amsterdam-West, maar dat nog niet.
Nee, dat gebeurde hier niet.
Nee, dat heb ik tot nu toe nog niet meegemaakt.
Je zei zelf ook al, jij was ook geschokt door wat je zag. Kreeg je ook meteen het gevoel van, jee, dat kan ook overslaan naar andere landen zoals bij ons in Amsterdam?
Niet zo heel sterk, want daar heb je toch weer waarin Parijs of een omstreken verschilt van Amsterdam. Die voorsteden, die zijn ook heel geïsoleerd buiten, die liggen echt buiten de stad, buiten Parijs. En hier in Amsterdam is er toch meer uitwisseling mogelijk. Ik bedoel, het is van Amsterdam-West naar het centrum. Is het een ritje van 15 minuten met de tram. Ja. En vanuit Clichy-sous-Bois naar Parijs is dat toch wel wat langer. Dan ben je toch echt een uur of anderhalf of zo ben je toch wel bezig. En daarom heb ik het idee dat het niet mogelijk is. Tenminste, dat het zo ver zou komen in Amsterdam. Het is zo, dan zou het voor heel veel mensen zo dichtbij komen. Dat zouden ze niet laten gebeuren.
Nee. De overgang naar Damsco. Ik moet zeggen dat het verhaal, het leven in flat nummer 5 is al een verhaal waar je toch een beetje somber wel van wordt. Ja, zeker als je probeert voor te stellen dat je daar moet leven. Maar hetzelfde kan ik eigenlijk wel zeggen over je roman, het verhaal uit de stad Damsco. Ja. Hij begint te lachen.
Ja, ik ben een heel zwaarmoedig persoon.
Ja, want het is, begint toch op zich met een jongen die op school zit, kader. Ja. En hij heeft een vriendin en het gaat aanvankelijk helemaal niet zo slecht. En binnen de kortste keren, man, hij bloot zijn brains out echt letterlijk met het blowen van wiet. Het gaat allemaal niet goed. Hij ontspoort op een verschrikkelijke manier die we niet zullen vertellen.
Ja.
Maar is dat, jij zegt ook al, het is geen boodschappen, dat stop jij niet in je werk. Maar het is wel een somber boek waarmee ik dacht van, jij wilde wel iets mee zeggen. Of zeg je, wat mij betreft is het een roman die gewoon een roman is?
Nee, natuurlijk. Het is een roman die zeker een roman is. Maar zoals ik al zei, ik ben in West opgegroeid. En waar ik af en toe heel mismoedig en somber van kan worden is de houding van heel veel jongens daar. En het is niet alleen de houding, maar ook de omstandigheden waar ze in leven. Dat is, ja, dat is echt een inktzwart milieu meestal. Ik las gisteren weer een stuk in Vrij Nederland over de kinderrechter. En die, weet je, er kwamen allemaal jongetjes voorbij, meestal Marokkaanse jongetjes van 15, 16. En als je ook leest, in, weet je, hoe die jongens in het leven staan, waar en wat voor milieu ze. Ja, dat is zo claustrofobisch. Dat is, weet je, totaal geen uitzicht op hoop of zo. Dat is echt, ja, dat is zo bedrukkend, weet je. En iets van die sfeer, van dat idee dat ik daarvan krijg, dat wilde ik in het boek stoppen. Weet je, dat is mijn doel geweest om dat bij de lezer over te brengen.
Ja, ja. Nou, daar ben je aardig in geslaagd, wat dat betreft. Ja. Het is omstandigheden, hè? Heel veel omstandigheden. En dat beschrijf je ook in het boek. En ik wou je vragen of je een klein stukje wilde voorlezen over met name hoe het bij Kader thuis toegaat.
Ja, oké. Okay. Het volgende fragment dat speelt zich af in de huiskamer bij Kader thuis. Familie, moeder, vader en zus en broer zitten er. Zijn vader en broer zitten op de grote hoekbank in de huiskamer en zijn al aan het eten. Zijn moeder ligt onder een deken op een andere bank en naast haar zit Nora, die niet mee eet en het 6 uur journaal kijkt. Op de lage tafel voor hen staan schalen met kip en salades en olijven. Kader gaat naar zijn broer op de bank zitten, schenkt zichzelf een glas cola in en propt een stuk brood in zijn mond. Afgezien van het geluid van de tv en van de snikkende geluiden die zijn moeder onder de deken maakt, is het stil in de huiskamer. Kader eet een klein beetje kip, veegt dan zijn vingers af aan een servetje en kijkt toe hoe zijn vader en zijn broer de schaal leeg eten. Als ze klaar zijn, legt Nora de afstandsbediening naar zich neer, staat op en begint de tafel af te ruimen. Kader, zegt zijn moeder en steekt haar hoofd onder de deken vandaan. Kader, ben je daar? Hij zegt niet. Kader, zegt ze nog eens en speurt de huiskamer af. De kool om haar ogen is uitgelopen en ze heeft zwarte vegen op haar wangen. Ja, zegt hij na een korte stilte. Ik ben hier. Ze tuurt rond en als ze hem eindelijk gevonden heeft, zegt ze: je moet met me mee morgen. Zijn broer Jamal veegt zijn mond en handen af aan een servet, haalt 2 tandenstokers uit het pakje en geeft er 1 aan zijn vader. Dan pakt hij de afstandsbediening en zet een andere zender op. Zijn vader zegt: over een paar dagen is het slachtfeest. De opmerking blijft in de lucht hangen zonder dat iemand erop reageert. Waar moet ik mee naartoe? Vraagt Kader aan zijn moeder. Over een paar dagen, zegt Jamal uiteindelijk. Zijn vader knikt en zegt: volgende week maandag. Naar de dokter, zegt zijn moeder met een snik in haar stem. Ik ben ziek, Kader. Nora komt de huiskamer weer in en veegt de tafel schoon met een doekje. Ze verzamelt de rest van de spullen in een bordje, neemt alles mee naar de keuken en vervolgens hoort Kader haar de borden in de gootsteen zetten. Is het huis al opgeleverd? Vraagt Kaders vader aan Jamal zonder hem aan te kijken. Jamal neemt de tandenstoker uit zijn mond, kucht eerst in zijn hand en zegt dan: bijna, over 2 weken. Ga je met me mee morgen? Vraagt Kaders moeder hijgend. Alsjeblieft. Heb je de sleutels al gekregen? Vraagt Kaders vader. Kader kijkt zijn vader en zijn broer aan, kijkt dan naar zijn moeder en mompelt: is goed. Ze snuit haar neus, wrijft in haar ogen en zegt: ik moet er morgen zijn, morgen vroeg, en trekt dan de deken weer over haar hoofd. Nog niet, antwoordt Jamal op de vraag van zijn vader. Er valt een diepe stilte. Kader kijkt naar zijn vingernagels, spiet dan uit zijn ooghoek naar zijn vader en zijn broer. En hoe laat is het gebed op maandag? Vraagt Jamal. Zijn vader denkt na, zegt dan: 9 uur, 9:30, zoiets. Jamal knikt. Ze zeggen niets meer. Kaders moeder snuit nog een keer haar neus en maakt kreunende geluiden.
Dat is ook geen echt prettige afkomst, hè? Ik bedoel, ze leven compleet langs elkaar heen. Niemand bemoeit zich eigenlijk met elkaar, want dit is nog maar een van de voorbeelden. Ja. De vader weet niet eens in welke klas zijn zoon zit en hoe oud hij is. Ja. En ik dacht, ik mag toch hopen dat dit verzonnen is?
Voor mij in ieder geval wel, maar het was meer om aan te geven hoe weinig ze van elkaar weten, hoe lang ze elkaar, hoe die scheefgroei is, hoe ver het uit elkaar is gegroeid.
En het is ook op zekere zin ook wel voorstelbaar, want je voelt gewoon de onvrede van die moeder met dat leven hier, van die vader, idem. En deels is, zonder dat je dat nou zo met zoveel woorden neerzet, schrijf je dat wel. En toen dacht ik, waarschijnlijk zijn er veel meer van dit soort gezinnen.
Ja. Oh, absoluut. Kijk, niet in elk gezin zal het in evenige mate zijn natuurlijk. Maar ik denk dat die miscommunicatie, dat die twee werelden die al binnen het huis bestaan, die komen in heel veel gezinnen voor. Van Marokkaanse, Turkse, noem maar op, afkomst.
Ja, allemaal zwarte omstandigheden eigenlijk, waarvan je denkt, hoe komt men daar ooit uit? Hij heeft een uitweg. Hij zit op school, het lyceum. Mm. Ik weet niet hoe het precies heet. Het wordt steeds afgekort.
Ja, het
HVZ. HVZ. In ieder geval de middelbare school. Hij volgt een opleiding. Je zou zeggen, daar is zijn ontsnapping. En die gooit hij eigenlijk weg. Hè?
Ja, dat is vooral om... Voor het dramatische effect. Ja. Je leert zo'n jongen dan kennen op het punt dat hij toch behoorlijk kansrijk is. En desondanks veel van al die kansen vergooit. En dat heb ik echt gedaan om het des te wranger te maken. Kijk, iemand die al begint met een uitzichtloze positie. Ja, hoe erg kun je het nog voor hem maken? Maar ja. Voor het dramatisch effect is het goed dan om toch iets van een soort hoop nog te hebben. Ja. Die dan in het boek aan duigen valt.
En je zei ook, je ziet... dat ze vaak zelf er ook niet veel aan doen. Hè? Dat is toch een beetje kritiek. Proefde ik ook in het boek als kader op een gegeven moment. Hij is dol op die omgebrachte gangsta rapper Tupac. En al die jongens zijn er helemaal lijp van. En op een gegeven moment zegt hij van, oh, dat is toch eigenlijk ook niks. Ja. Hij krijgt het inzicht heeft hij wel. Ja. Al doet hij er dan op een gegeven moment weinig mee. Ja. Toen dacht ik, is dat ook een beetje kritiek van de schrijver? Van jongens, ga eens wat meer doen met je leven dan naar gangsta rap luisteren en wiet roken.
Ja. Ik heb een beetje een soort dubbele houding altijd. Het is meestal heel treurig ook gewoon wat voor omstandigheden die jongens zijn opgegroeid. Maar dan is er ook weer een deel van mij dat zegt van, ja, weet je, ga niet bij die pakken neerzitten. Ik bedoel, kruip niet altijd in die slachtofferrol, maar probeer er wat van te maken. Het komt je niet allemaal aanwaaien. En weet je, je kunt je wel dat zitten beklagen over dat jou niet dezelfde kansen worden gegund. Maar doe desnoods gewoon twee keer zo je best om er toch alsnog iets van te maken. En er staat vandaag een heel mooi interview in met Marcouch. Stadsdeelvoorzitter van Zotervaart. Dat is echt een held voor mij. En die
zegt dat ook, hè?
Die zegt absoluut hetzelfde. Hij heeft recht van spreken, want hij komt ook gewoon uit zo'n gezin. Uit een talrijk gezin met weet je, in een 2-3 kamer appartement of zo. En die heeft het toch, desondanks heeft hij zichzelf met heel veel discipline heeft hij zich aan dat milieu weten te ontworstelen. Ja. Weet je, die optie bestaat ook gewoon voor veel van die jongens.
Ja. Hij zegt dat luid en duidelijk inderdaad ook vaak in de media. Ja. Jij zegt het in je boek. Zeg jij het ook op andere plekken? Ik bedoel, meng jij je in dat debat?
Niet zo heel erg sterk, moet ik je eerlijk zeggen. Want meestal vraag ik me af waar het drama zich nou voltrekt. Of in de opiniepagina's of in de maatschappij. Dus dat is altijd niet zo heel erg duidelijk. Dus ik probeer me niet al te veel... in dat debat te mengen. Maar zo nu en dan laat ik wel eens wel wat van me horen, natuurlijk. Ja.
Ik vraag het ook omdat een paar weken geleden hadden we Aukelien Weveling in de uitzending, die ken jij. Ja. En die zei, ik wou dat op dat soort, als het over die onderwerpen gaat, niet altijd alleen maar Ali B. uit de kast wordt getrokken. Hè? De knuffel-Marokkaan noemden ze hem. Ja. Die natuurlijk met zijn hart het goed bedoelt. Maar vraag ook eens iemand als Hassan Bahara. Ja. Omdat hij ook met verstand over dit soort dingen kan spreken. Ze vindt dus eigenlijk dat je dat te weinig doet, begreep ik daaruit.
Naar mijn idee heb ik toch best wel wel vaak van me laten horen op dat gebied. Ik had... Recent ook nog een stuk in de Volkskrant, op de voorkant, zo'n stuk gepubliceerd, waarin ik vanuit het perspectief van zo'n rennende jongere beschrijf hoe hij tegen de situatie aankeek. En was misschien wel geluid dat tot dan toe, tenminste, dat weet ik niet, ontbrak.
Ja.
En, op die manier, ik probeer het op mijn manier te doen. En ik hoef niet zo nodig steeds in het...
Bij Pauw en Witteman.
Ja, of wat dan ook. Nee, die uitnodigingen sluiken ook altijd af. Dus je kunt heel makkelijk afdrijven toch, weet je, dat je bij een bepaald klikje hoort of zo. En ik probeer toch een beetje mijn onafhankelijkheid te bewaren.
Ja, ja. Maar zeg maar, de dingen die je aangaande de multiculturele problemen en dingen maatschappij te zeggen hebt, die zitten dan waarschijnlijk meer in je journalistieke werk.
Ja, absoluut. Daar ben ik veel uitgesprokener in dan in mijn literair werk.
Ja. Ja. Dus het zijn twee zaken die je waarschijnlijk makkelijk naast elkaar kunt blijven beoefenen.
Ja, absoluut. Maar weet je, ze komen wel uit dezelfde impuls voort. Ik bedoel, dezelfde stoffen waarmee ik journalistieke stukken schrijf, die zijn ook meestal de stoffen die voor verhalen en ideeën voor romans.
Ja. En dat is jouw verbazing over de wereld om je heen?
Ja, verbazing en ook voornamelijk verbazing inderdaad, maar ook het is een soort toch oprechte bezorgdheid, denk ik toch wel. Ja.
Je hebt, begreep ik, de school in het boek, die vertoontrekken van je eigen middelbare school. Mm-hmm. Je bent daar ook naartoe terug geweest nadat het boek gepubliceerd was. Kreeg daar mooie opmerkingen als, ik heb het in één dag uitgelezen, wat natuurlijk altijd geweldig is, lijkt mij, als mensen je werk zo verslinden. Dat contact met lezers, is dat nodig voor jou?
Was het
alleen in dit geval nodig?
Nee, niet alleen in dit geval. Ik vind het altijd heel vleiend als lezers naar je toe komen en zeggen dat ze het in één keer hebben gelezen, in één ruk hebben uitgelezen of dat ze er van hebben genoten. En misschien zeg ik nu iets heel vrolijk, maar ik vind het niet echt noodzakelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik schrik altijd ook een beetje als mensen over mijn boek willen praten.
Oh, ja.
Ja, misschien is dat gewoon nog, misschien moet ik daar nog aan wennen of zo. Maar het is omdat het toch wel het is een hele persoonlijke noodzaak is het boek voortgekomen. En als mensen dan iets in herkennen of ze waarderen het om bepaalde redenen, dan is het toch voor mij altijd weer een beetje van, alles goed en wel, maar het is mijn boek.
Ja, weet je. Ja. En dat zal nog sterker gelden als mensen er kritiek op hebben, neem ik aan.
Ja. Gelukkig is dat niet zo heel vaak voorgekomen.
Niet veel kritiek opgekomen, nee.
Weinig slechte kritiek, laat ik het zo zeggen. Daar mag ik mezelf wel gelukkig mee prijzen.
Ja.
Voor sommige mensen is het gewoon, is het boek te zwart of te zwaar. Dat wel, maar dat vind ik. Op zich vind ik dat geen probleem als mensen dat zeggen.
Ja, ik begreep dat de jongeren er wel veel in herkenden. Niet zozeer dat ze nou alleen maar kaders om zich heen zien, maar in de sfeertekeningen. Ja. En daar schrok ik een beetje van. Want ik denk, behalve kader die natuurlijk vreselijk ontspoort, zijn die vrienden, die zijn ook allemaal alleen maar aan het roken en medicijnen slikken, zuipen. Ja. Ja. Hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Fok dit, fok dat, fucking hoerses, fucking hoezo. Dacht ik, hoop maar dat dat niet zo heel erg waarheid getrouw is. Maar als die leerlingen dat deels herkennen, denk ik, oei. Schrok jij daar niet van? Of ben je gewoon wat meer in dit milieu op de hoogte dan ik?
Qua taalgebruik wel. Ik hoop niet voor ze dat het net als de jongeren in het boek zo met vrouwen omgaan. Nee. Of dat hun drugsgebruik zo excessief is als in het boek. Maar wat ik wel waardeer van jongeren is dat ze de humor er wel wat sneller oppikken. En dat is met wat oudere lezers toch altijd wel moeilijk.
Wat is dan zo'n voorbeeld van humor waarvan je zegt, die herkennen de jongeren eerder dan de ouderen?
Ja, meestal ligt dat in dat taaltje dat jongeren, die de jongeren met elkaar spreken. Dat weet je, dat herkennen ze. En ze weten ook bijvoorbeeld, weet je, hoe bepaalde omgangsvormen. En dat herkennen ze heel erg. En dat vinden ze dan ook erg geestig om te zien.
Ik ben een tata, een blanke. Ja, hè? Ja. En als ik je wil betalen, doe ik dat met doekoe geld. En als je een pipa hebt, is het niet best, want dat is een geweer. Ja. Een pistool bedoel ik.
Ik moet wel even iets zeggen over slang. Want nu wordt een beetje de indruk gewekt alsof het boek van begin tot eind uit slang bestaat. Maar eigenlijk zijn het maar een paar pagina's waarin heel veel, weet je, heel veel slang zit. Dat is echt misschien 10 pagina's van 240 pagina's. Dus op zich bestaat het voor de rest gewoon uit het beschaafd Nederlands.
Bleek ook wel uit het fragment dat je voorlas.
Ja. Dat ik even gezegd hebben. Ja.
Nee, zelfs die 10 pagina's zijn met de lijst achterin goed te lezen.
Ja.
Maar het werkt inderdaad wel vervreemdend. Je hebt dan echt het gevoel, als je dat dus zoals ik niet kent.
Ja.
alsof je in een vreemde wereld terechtkomt, hoor. Ja. Zo werkt dat wel.
Ja, dat was ook mijn hoop dat dat zou gebeuren. Dat, ik wil echt totaal een hele nieuwe wereld creëren die volgens mij al, naar mijn idee, al heel lang bestaat. Maar die nooit echt, nooit echt goed weergegeven is.
Ja.
En toch op zo'n manier dat het voor zelfs een buitenstaander toch wel toegankelijk is.
Ja. Dat is een deel van wat jij noemde, die noodzaak voor jou om dit soort, dit verhaal te schrijven.
Ja, absoluut.
Ja. Het is een verhaal wat je, dat kan je natuurlijk op vele manieren steeds weer vertellen op andere manier. Mm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van daar ben ik nou wel klaar mee. Die noodzaakt mij tot andere dingen.
Ja, dat is zeker zo. Kijk, ik heb dit boek geschreven. Ik heb dat verhaal geschreven voor radioboeken. Ik heb allerlei journalistiek werk geschreven dat hierover gaat. En het is naar mijn idee toch wel een beetje op dit niveau klaar. Ik probeer het nu op een andere manier te doen, vanuit een andere perspectief. Vind ik het toch wel interessanter. Want dit boek is ook een weerslag van mijn beetje ook wel van mijn leven, laat ik het zo zeggen. Want zoals ik al eerder had gezegd, ik ben in Amsterdam-West opgegroeid met voornamelijk Marokkaanse en Turkse mensen om me heen. En na mijn 20ste kwam ik in een hele andere wereld terecht. En dat heeft heel veel invloed ook natuurlijk weer gehad hoe mijn leven daarna is verlopen. Dus ik ben er is bij heel weinig gemeenschappelijks meer tussen mij en het boek.
Ja.
En ik vind wat daarna is gekomen, vind ik ook wel interessant om daar iets over te schrijven.
Ja. Voorin heb je nog een verwijzing naar jongens waren we, maar aardige jongens, Necio.
Ja.
Waarom?
Dat is denk ik voor mij om nog eens aan te geven dat ik, wat ik eerder zei, dat ik die dubbele houding van mij wat betreft ten opzichte van de jongens. Ik kan ze niet veroordelen, maar ik heb ook, weet je, tegelijkertijd heb ik ook het idee van, weet je, jongens, doe er wat aan, weet je. Niet bij de pakken neerzitten. Vond ik het wel toepasselijk om dat citaat te gebruiken. Het zijn natuurlijk, op zich zijn het rotjochies, weet je, als je ziet wat ze allemaal uithalen, maar ik heb het wel op zo'n manier proberen weer te geven dat je toch iets van compassie kunt opbrengen voor die jongens. Ja.
Toen je begon, wist je toen van het gaat zo met hem aflopen? Of ben je begonnen met de sfeertekening en liep het wat jou betreft ook uit de hand? Had je niet voorzien?
Nee, ik had toen ik eraan begon, wist ik al meteen hoe het zou aflopen. Ik had het boek min of meer al helemaal compleet in mijn hoofd. Ja.
Komt er ooit een dag dat je niet meer zult schrijven?
Als ik dood ben. Ja.
Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.